Gemeente, in zondag 9 en 10 ging het over God de Vader en onze schepping. En nu in ons leerboek vanaf zondag 11 tot en met zondag 19 gaat het over God de Zoon en onze verlossing. Het eerste artikel van de geloofsbelijdenis: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. Dat hebben we dus nu gehad. Dat was zondag 9 en zondag 10. En nu vanaf zondag 11, vanaf vanavond, gaan we spreken over dat tweede artikel van de 12 artikelen. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer. Vanaf vanavond gaat het dus over de Heer Jezus. Nou, daar valt heel veel over te zeggen. En waarom gaan we daar heel veel over zeggen? Vanmorgen had ik het over die blind geborene, weet u dat nog? Die blind geboren in Johannes 9. Die door de Heer Jezus ziende is gemaakt. En dan lezen we aan het einde van dat hoofdstuk dat de Heer Jezus, als hij dan uit die synagoge geworpen is en Christus komt hem tegen, dan vraagt de Heer Jezus aan hem: geloof jij in de Zoon des Mensen? En dan antwoordt die blindgeborene: wie is hij dat ik in hem geloven mag? Nou, gemeente, daar gaat het nou om. Als we vanaf vanavond gaan nadenken over de Zoon des Mensen, de Zoon van God, dan is het niet genoeg dat u heel veel kennis vanaf de kansel over hem hoort. Heel veel weet u al, sommige dingen weet u misschien nog niet. Nou, aardig? Nee. Wie is hij dat ik in hem geloven mag? Dat is de bedoeling. Dat we hem gaan geloven. En dat we hem gaan loven, aanroepen en gaan aanbidden. Omdat hij dat zo eeuwig waard is. Gemeente, als het gaat over ik geloof in God de Zoon, niet alleen de Vader, dan is het ook belangrijk om u erop te wijzen dat ook de Heer Jezus, dat hij geloofd moet worden. Wie is hij dat ik in hem geloven mag? Christus zegt zelf in Johannes 14: gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Er zijn wel eens mensen, ik zeg het soms wel eens een beetje krom, een beetje hoekig. Er zijn wel eens mensen die zeggen tegen mij: dominee, ik geloof wel in God. Dan zeg ik er niks aan. Daar heb je helemaal niks aan. Als je alleen maar gelooft in God, dat hebben andere godsdiensten ook. Een islamiet gelooft ook in God. En iemand die de hindoe-religie aan, die gelooft ook in God. Er zijn zelfs meerdere goden. En de duivel gelooft ook in God. En hij siddert. Nee, geloven dat God bestaat, dat redt u niet. Je kan geloven dat God bestaat zonder dat je hem kinderlijk vreest, zonder dat je hem innig lief hebt, zonder dat je de omgang met hem hebt, zonder dat je voor hem bukt. Geloven in God, dat is goed, maar niet genoeg. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En dat is even noodzakelijk. Mag ik het eens bevindelijk zeggen, even tussendoor. Ik geloof ouderen. Ik geloof dat het nodig is dat wij onderscheiden persoonskennis krijgen. Wat bedoelt u daarmee? Nou kijk, laat ik het simpel zeggen. Dat je nou onderscheiden persoonskennis kent, leert kennen wie nou God de Vader is, en wie nou God de Zoon is, en wie nou God de Heilige Geest is. Wie ze zijn en wat ze doen, dat is nodig. Kijk, er zijn mensen die spreken over God of over een opperwezen. Dat noemt op psalmen trouwens ook. Niet zo heel erg gelukkig mee, maar goed. Over een opperwezen. Of alleen maar over de Heere. En ze spreken nou nooit eens die lieve naam van de Heer Jezus uit. Dat denk ik, ja, dat is op zijn minst gebrekkig. Ik geloof dat een kind van de Heere ze alle drie niet gescheiden. Ik bedoel dat niet op een hele bijzondere manier. Maar wel dat je weet wat de Heer Jezus kwam doen. En wie God is als rechter, maar ook als vader. He, dat je ze in hun onderscheiden werkingen leert kennen. Gijgelieden gelooft in God, prima. Gelooft ook in mij, want ik ben de weg tot God. Ik ben de waarheid over God. En ik ben het leven van God. Nou, dus het geloof in de Heer Jezus is uitermate belangrijk en persoonlijk. En nou gaan we vanaf vanavond, allemaal even inleiding, om het even te zetten. Nou gaan we vanaf vanavond letten op wie nou die Zoon van God is. Hij wordt genoemd, ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Er worden dus in dat tweede geloofsartikel, er worden vier namen gegeven aan de Heer Jezus, aan de middelaar. En alle vier die namen komen aan bod in de komende zondagen. Vanavond gaat het om die eerste naam, om zijn voornaam, om zijn persoonsnaam. En dat is Jezus. Eén voor één worden die namen tegen het licht gehouden en één voor één worden die namen in de catechismus bewonderd. Nu vanavond gaat het over die naam van Jezus. Dat is de liefste naam, dat is de mooiste naam die de middelaar draagt. Dat is een persoonsnaam. Dat is een roepnaam. Die naam die mag je aanroepen. En die naam die ga ik vanavond omroepen. En uitroepen over uw hoofden heen. Opdat het uw harten mag raken. De naam van Jezus. Wonderlijk dat je die naam zo mag gebruiken, hè? Kinderen. Vandaag Koninginnedag, gisteren eigenlijk gevierd. Denk je nou, Beatrix, koningin Beatrix. Stel je voor dat je nou audiëntie mag. He, dat je daar nou, dat je een keer de koningin mag spreken. Dan zeg je niet Beatrix, dan noem je haar Hare Majesteit. Maar bij haar voornaam noem je haar niet. Dat mogen alleen maar haar intieme familieleden, vrienden en bekenden. Maar je spreekt altijd over Hare Majesteit. Maar die naam van Jezus is een voornaam. Hij is de koning der koningen, de Zoon van God. En ik mag hem bij zijn naam noemen. Jezus, Heere Jezus, ontferm u over mij. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigde samen. Veel kritiek geweest op dat lied. Dominee, ik hoor helemaal niks ruisen langs die wolken. Ik wel. Ik wel. Twee keer heeft het langs die wolken geruist. Toen de Heer Jezus gedoopt werd in de Jordaan. En toen die verheerlijkt werd op de berg der verheerlijking. Toen ruiste de stem van de Vader langs de wolken. En de mensen konden het horen. Deze Jezus, is mijn geliefde Zoon. In wie ik al mijn welwaren gevonden heb. Hoort hem. Nou, we gaan dus letten vanavond op de naam Jezus. Twee gedachten. De eerste gedachte is vraag en antwoord 29. Daar gaat het over dat de Heer Jezus de enige zaligmaker is. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Antwoord, omdat Hij ons zalig maakt, van al onze zonden verlost. Daarnaast dat er niemand anders, er is bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden. Hij is de enige zaligmaker. In de grondtekst staat het woordje unicum. Hij is de unieke heiland. Redder, verlosser, behouder. Vraag en antwoord 30, dat is de tweede gedachte, gaat het over dat hij de volkomen zaligmaker is. Staat in antwoord 30. Zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon zij met hun mond in hem roemen. Want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of deze zaligmaker, of die deze zalig maken met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nood is. Hij is, ziet u dat woordje volkomen staan? Een volkomen, complete, compleet, perfect staat er letterlijk. Dus we hebben een unieke zaligmaker, dat is de eerste gedachte, en we hebben een complete, een perfecte, een volkomen zaligmaker. Ik zet dus boven de preek de naam Jezus. We gaan ten eerste letten op de enige zaligmaker, vraag 29... En ten tweede gaan we letten op de volkomen zaligmaker. Dat is vraag 30. Laten we beginnen bij vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Kijk, de Zoon van God, de middelaar, die draagt heel veel namen. Gij zult zijn naam noemen, wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Als je die hele Bijbel doorleest, gemeente, dan zie je voor de Heere Jezus ontzettend veel namen. Ik heb u wel eens gezegd, dacht ik, dat je er een heel alfabet van kan vinden in de Bijbel. Hij is de A, de Alpha. Hij is de B, de Borg. Hij is de C, de Christus. Hij is D, de deur. Tot en met Z, van zaligmaker. Maar geen naam is er zoeter dan de naam van de Heer Jezus. Dan Jezus. Daar begint het Nieuwe Testament mee, Matthäus 1, vers 1. Daar staat: dit is het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En daar eindigt het Nieuwe Testament mee. Openbaring 22, het laatste vers. De genade van de Heere Jezus Christus. Daar zijn de brieven van Paulus letterlijk vol van. Als je een concordantie thuis hebt, zo'n Bijbels woordenboek. Of je hebt zo'n programmaatje, van een online Bijbel of zo, op je computer. Dan moet je die naam van Jezus eens intikken. Hoeveel keer dat voorkomt in het Nieuwe Testament. Dat is ontzaggelijk veel. Vooral in de brieven van Paulus. Daar gaat het natuurlijk om. Om hem. Waarom wordt hij Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Wie gaf hem eigenlijk die naam? Nou, dat heeft zijn vader gedaan. God de Vader heeft het recht om zijn zoon zo die naam te geven. Dat heeft God zelf gedaan. U kent de geschiedenis in de kerstevangelie, dat de Heere God een engel stuurde naar zowel Jozef als Maria. En dat zowel Jozef door de engel in de droom, maar ook Maria te horen kreeg, nog voordat ze zwanger was, nog voordat hij geboren was, nog voordat zij bevrucht was zelfs. Dat de engel zei, en hij moet van Gods wegen de naam Jezus dragen. Ja. Nou, en dan wordt de Heer Jezus geboren en op de achtste dag, dan krijgt hij die naam. Dan wordt hij besneden, dan valt er al enige druppeltjes bloed. Bij de bloedstorting ontvangt hij de naam zaligmaker. Jezus, dat is zaligmaker. Dat is dus niet zomaar door mensen bedacht. Of door Jozef en Maria uitgevonden, gekozen. Maar dat is door God, dat is door de hemel zelf bevolen. Dat hij die naam zou dragen. Om als het ware zijn taak aan te geven die hij op aarde zou moeten volbrengen. Om de zaligheid te verwerven. En die naam is, zegt Ursinus. Wie is nou weer Ursinus? Nou, dat is iemand geweest die catechismus heeft opgesteld. En die twee hele dikke pillen geschreven heeft als een verklaring van die catechismus, het schatboek. Goed. Nou zegt Ursinus, die dus de eerste verklaring geeft van wat hij zelf heeft opgesteld, de catechismus. Nou zegt Ursinus, die naam, hè, dat geeft niet alleen een taak aan. Maar dat is nou ook al tot onze troost. Dat alleen die naam zelf al ons zou dienen als een kort evangelie van onze zaligheid. Dat ons sterkt als een schild tegen al onze aanvechting. Roep die naam maar aan. Ja, zo is hij geboren. En zo is hij ook gestorven. Als u naar de Burgundse Vliet nummer 128 komt, dan ziet u mijn naambordje aan mijn huis. Het naambordje met eeuwig gesproken van mijn zaligmaker, dat hing niet aan zijn huis, zijn naambordje hing aan zijn kruis. Dat bordje boven dat met doornen gekroonde hoofd, Jezus van Nazareth, de koning der Joden. En ook daar was er bloedstorting dat plaatsvond. De Messias, belijdende Joden, die spreken nooit over Jezus, maar noemen hem bij zijn echte Joodse naam, Yeshua. Daar zit het woord Joshua in, Yeshua. Jezus de Messias. Dat was in die tijd een hele gewone en gebruikelijke Joodse jongetjesnaam. De Heere Jezus was niet de enige die Jezus heette in Nazareth. Er waren er meer, vandaar dat hij ook genoemd werd de zoon van de timmerman. Om te onderscheiden van anderen die die naam droegen. Een hele gewone jongensnaam. En daar kunnen we ook gewoon heel normaal menselijk over denken. Zijn broertjes en zijn zusjes, want die had Christus, die zullen hem met die naam hebben nageroepen. Maria, zijn moeder, die heeft de naam van Jezus uitgesproken toen het etenstijd was. En toen hij aan het spelen was als kleine jongen in die nauwe straatjes van Nazareth. En met die naam stond hij bekend in het land. In het Oude Testament, gemeente, komen we die naam ook tegen. Jozua is hetzelfde als Jezus, qua naamgeving. Ik heb u gelezen uit Zacharia 3. Daar komen we een Jozua tegen, de zoon van Jozadak, die een hoge priester was. We komen Jozua ook nog een keer tegen, helemaal in het begin van de Bijbel, bij de intocht in Kanaan. Jozua, de zoon van Nun. Wat Mozes niet kon om het volk in Israël in Kanaan te brengen, dat kon Jozua wel. En Jozua is dezelfde naam als Jezus. Jozua, de overwinnende generaal die het volk bracht in het Kanaan de rust. Nou, dat is Jozua, de zoon van Nun, de overwinnaar. En Jozua in Zacharia 3, wat we gelezen hebben, dat is Jozua, de hoge priester. Die kwam ook trouwens terug in Kanaan vanuit de Babylonische ballingschap en daar was hij hoge priester. Dus in het Oude Testament zien we twee Jozua's. De een is de overwinnende generaal die het volk bracht in het land en de ander is een hoge priester. En nou die twee, die smelten als het ware samen in Jezus, de zoon van de timmerman, in Jezus van Nazareth. Die Oud-Testamentische Jozua's die brachten een tijdelijke verlossing. Die brachten het volk in Kanaan. Maar de Heer Jezus brengt een eeuwige verlossing. Hij is de hoge priester die een eeuwige verzoening aanbrengt. Verlosser en verzoener. Wat betekent zijn naam nou letterlijk? Nou, er staat in antwoord 29. Zijn naam betekent, dat is een vertaling, maar ook een verklaring. Zijn naam betekent zaligmaker, behouder, redder. Hij is de heelmaker, zou je ook kunnen vertalen. De gelukkigmaker. Hij is de vredemaker tussen God en mijn onrustige ziel. Hij is de heiligmaker. Hij is de zaligmaker. Dat heeft de engel ook al uitgesproken. Gij zult zijn naam Jezus heten, want hij zal zijn volk zalig maken. In het Engels staat het woordje save, hè? Save our souls, red onze zielen. Hij zal je behouden, hij zal je zalig maken van je zonde. Nou, daar gaat het hier over, dat woordje zalig. Dat komt heel veel keren voor. Het is trouwens een goede gewoonte, gemeente. Als je nou een zondagmiddag, als je je middagdutje gedaan hebt. Je zegt, nou, het is 3:30, 4:15. Laat ik voordat ik nou naar de kerk ga, ik nog even zondag 11 lezen. Zodat je van tevoren al een beetje weet waar de dominee over gaat spreken als ik er 's avonds ben. En hoe meer u zich nou zelf voorbereidt, hoe meer je uit deze prediking haalt. Goed, als je zondag 11 leest, kinderen, tel nou eens hoeveel keer dat woordje zalig voorkomt in deze zondag. In vraag en antwoord 29 en 30. Als je dat gaat tellen, dan zie je dat dat woordje zalig of zaligmaker of zaligheid 9 keer voorkomt. Dus dat is natuurlijk, daar gaat het natuurlijk om. Wat doet hij dan? Wat is dat dan zaligmaker? Staat in antwoord 29 dat hij van al onze zonden verlost. En dat er geen andere zaligheid te zoeken of te vinden is dan in hem. Zalig betekent letterlijk. Ja, dat is een woord wat gebruiken wij eigenlijk niet, hè? Ja, in Brabant gebruikten ze dat wat vaker. Dan had sprake over een zalig kerstfeest. Of als de bossenbollen lekker waren, een zalig, zeg. Zalig betekent letterlijk vol. Vol. Als hij zalig maakt, de Heer Jezus, dan maakt hij je leeg van je zondig hart en hij maakt je vol met God. Hij verlost je van je zonde, zo staat het hier. En hij maakt je vol van hemzelf. Ik denk aan die oude uitdrukking van Hellenbroek. Hij verlost van het grootste kwaad. En hij brengt mij bij het grootste goed. Wat wil dat nou zeggen? De Heer Jezus is gekomen om mij te verlossen van het grootste kwaad. Dat is de vloek van God. Dat is de toorn van God. Dat is de veroordeling. Dat is mijn zonde. Dat is de dood. Dat is de hel. Daar is hij gekomen om mij daarvan te verlossen. En om mij te brengen tot het hoogste goed. En dat is Gods gunst. Dat is een gemeenschap. Dat is het vaderhuis. Dat is dat ik zijn beeld mag gaan dragen. Dat is dat ik niet alleen vrede, maar ook vreugde mag krijgen. Dat hij mij maakt van een zondaar tot zijn kind. Dat hij mij maakt van dat God de rechter voor mij wordt tot God die lieve vader. Hij brengt mij, hij rukt mij van dat grootste kwaad vandaan. En hij brengt mij tot grootste goed. Hij bevrijdt mij van de hel. En hij bereidt mij voor de hemel. Zo is God. Zo is de Heer Jezus. Dat kwam hij doen. Dat ik nou van een gevallen schepsel door zijn werk word tot een geliefd kind van de Vader. Kunt u dat begrijpen? En dat ik nou straks, als ik bij hem mag zijn, dat ik nou een verhevener plek zal hebben bij hem dan de engelen in de hemel nu hebben. Dat ik dan verheven mag zijn boven Adam in zijn onschuld. En boven Salomo in al zijn aardse heerlijkheid. O, hij brengt mij tot het allerhoogste goed. Tot God zelf. Hij is zaligmaker. Hij behoudt mij van Gods toren. En hij brengt mij in de hemel. Hoe kan ik nou zalig worden, dominee? Een goede vraag. Die vraag, waarom wil je dat weten trouwens? Nou, ik wil eigenlijk wel weten wat u ervan zegt. Mis. Zijn er nou vanmiddag mensen die zo graag zalig willen worden en niet weten hoe dat moet? Omdat het een stukje zielennood is, geloofsnood geworden is. Kan hij op een misschientje afreizen, dominee? Ik zou het zo graag willen weten hoe. Als dat nou de nood van uw hart is, wat moet ik nou doen om zalig te worden? Dan heb ik het antwoord gereed. En dan stuur ik u niet naar de wet. Ach, er zijn zoveel dominees die u sturen naar de wet. Die zeggen, mensen, nou moet je maar veel. En dan komt het. Nou moet je maar veel bidden en veel vragen en veel kerken en veel werken. Dat is allemaal de wet. Wie op Paulus zegt, als het nou de vraag is uit uw ziel, wat moet ik nou doen om zalig te worden? Dan geeft Paulus het antwoord. En dan zegt Paulus, geloof, daar heb je het, in de Heere Jezus Christus. Ik, zoals een kinderlied het zegt, ik stel mijn vertrouwen op de Heere mijn God. En gij zult zalig worden. Geloof je dat? Ja, maar geloof is niet genoeg, dominee. Hoe komt u aan die onzin? Geloof alleenlijk in hem. En dat is genoeg. En zo zult u zalig worden. Ik dank God. Ik dank God, gemeente. Dat als iemand slechts één seconde geloof in de Heer Jezus beoefend heeft, dat zo iemand gered is. Alleen zo iemand is natuurlijk geen geoefende christen, dat is wat anders. Hij is wel gered. Hij is nog niet geoefend, gevorderd in de genade, maar hij is wel gered. Ja. Wie wordt er nou eigenlijk zalig? Nou, er staat zo mooi, zo ruim, zo mild in antwoord 29, omdat hij ons zalig maakt van al onze zonden. Die waren toch niet benauwd in hun ingewanden, hè, die onze oudvaders. Die hebben het niet alleen over dat volk, of over hen, maar over ons. Gewoon anderen, maar ook ik. Zo ruim, zo evangelisch. Ons, dat is meervoud. Ons, dat is een veelvoud, jazeker. Ik denk aan die tekst, we moeten maar schrift met schrift vergelijken. dat er staat ergens in de Hebreeënbrief dat hij nou volkomen, perfect, compleet, dat hij nou volkomen kan zalig maken allen die door hem tot God gaan. Daar heb je het weer, hè? Allen die door de Heer Jezus, hij is dus onmisbaar, tot God gaan. En die worden zalig, die worden behouden. Die worden gered uit het vuur en die worden gebracht in de schuur. In de hemel. En dat is een getrouw woord. Wat ik nou vanavond sta te verkondigen, dat is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat de Heer Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Gedompeld in dat grootste kwaad. We liggen verloren en we gaan verloren. Tenzij de Heer Jezus in ons leven komt. En dan worden we gered. Gesaved. En volkomen zalig maken. Ook kleine kinderen kunnen behouden worden. Ook kleine kinderen. Ik zeg u vanavond dit. Ik ga er nog wel eens een keer op in. Als iemand het onderscheid niet weet tussen zijn rechter en zijn linkerhand. Hè, die kinderen die worden zalig. Maar zodra kleine kinderen al bewust kunnen zonderen, en welke leeftijd, dat weet ik niet precies, daar ga ik nou niet over hebben. Maar als kleine kinderen, uw kinderen, als ze het onderscheid weten tussen wat nou rechts en links is, hè, zegt de Bijbel. Als ze nou kunnen zondigen, dan kunnen ze ook verloren gaan. En maar ze kunnen ook behouden worden door die herder, die God des heils, die ook hen ten herder wil wezen. Zodra een kind kan zondigen, kan het ook door Gods genade geloven. Zodra een kind verdoemd kan worden. En dat kan als het bewust gaat zondigen. Dan kan het ook behouden worden. Gekomen om zondaars te zaligen. Verslagen zondaars, gebroken zondaars, vastgelopen zondaars, verharde zondaars. Het is voor de Heere allemaal niet te moeilijk om je te redden. Trouwens, wat ik nou net zei over die kinderen. Ik heb het niet over baby'tjes hoor. Ik heb het over kinderen die hebben nou pakweg 7 jaar of ouder. Zeg ik het ook. Eigenlijk is dat wel heel scherp van het woord, vindt u niet? Als nou een klein baby'tje geboren wordt. We hebben dat vanmorgen gezien bij de doop. Zo'n klein kindje. Als een klein kindje en het is gezond, mag gezond zijn. Dan zeggen wij, nou er zit alles op en alles zit erop en alles zit eraan. Gelukkig maar. Daar kijk je naar als een kind geboren wordt. Dan tel je die handje, die handje en die vingertjes tel je. En de teentje. Ja, gelukkig. Alles zit er op en eraan. Ja. Dat is zo. En toch zeg ik gemeente. Bij een zondaar is het zo. Alles is eraf. Alles is eraf. In zekere zin door die zonde wel is er zoveel kapot gegaan. In zonden ontvangen en geboren. Alles is eraf. De glans is eraf. De vreugde is eraf. Het beeld van God is eraf. Het is er allemaal af. En daarom is de Heer Jezus nou gekomen. Om wat nou verloren is. Wat er nou af is. Om dat er weer aan te brengen. Om dat er weer aan te geven. He, die naam Jezus. Waar de wereld kapot is gemaakt door de zonde, vergiftigd. Niet alleen door kernrampen in Tsjernobyl en zo. Maar vergiftigd, verpest door de zondewalm. Nou is Jezus gekomen om dat nou weer te herstellen. En heerlijker te maken dan het ooit geweest is. Die naam van Jezus, dat is niet alleen maar 5 letters... Maar als die naam op de wanden van mijn hart geschreven gaat worden. Jezus. Dan is het niet alleen maar 5 letters. Dan is het niet alleen maar een klank. Maar dan wordt die naam voor mij een kracht. He, dan ga ik als dominee niet alleen maar die naam even noemen. Dan ga ik in die naam roemen. Zo deed Paulus dat ook. Eens spuugde hij op de grond toen hij hoorde van Jezus. Maar toen die naam in zijn hart verklaard werd, toen ging hij die naam roemen. Toen wenste hij niks anders te weten dan dat. Hoe komt dat toch, hè, gemeente? Hoe komt dat toch, jongens, meiden, meisjes? Hoe komt dat nou? Dat je in de kerk, dat er nou altijd van die, ja, mensen zijn die van Jezus. Waarom gaat het nou altijd over hem? Ik zou graag wat actuele onderwerpen willen, politieke onderwerpen, of ethische onderwerpen. Maar altijd maar weer dat kruis. Ik zou graag wat andere geloofsthema's aan de orde willen stellen. En toch is het altijd maar weer, het komt altijd maar weer terecht op Jezus en dat kruis, en dat open graf. Waarom? Ja, gemeente, dat is nou het pit en het merg van het hele evangelie. Ik ga het eens aan die bruid vragen. Ik zeg bruid in het Hooglied. Wat vind je nou van die naam van je bruidegom? Weet je wat ze zegt? Ze zegt nou, die naam is als een uitgestorte olie. Hé, wat zou ze daar nou mee bedoelen? Uw naam, o beminnelijke bruidegom, is als een olie die uitgestort wordt. Zijn naam is als olie. Zeg me niks. Nee, dan herkennen we eigenlijk niet meer in eerste instantie, hè, die uitspraak, die beeldspraak. Uw naam is als een olie. Weet je wat ze daarmee wil zeggen? Dit. Olie was in het Oude Testament een geneesmiddel. Ik zie daar die barmhartige Samaritaan, die man half dood aan de kant van de weg liggen. En dan komt die Samaritaan en die giet olie in de wonden van die man die daar half dood ligt. En nou zegt die bruid, uw naam, Jezus, is als een olie die uitgestort wordt, helend. Wie zonde wonden heeft. En de Heilige Geest ontdek je daaraan. Aan die wonden die door de zonde, door jouw zonde geslagen zijn. En als je dat gaat zien, hoe misvormd je bent. Hoe vol wonden, striemen en etterbuilen je bent voor het heilig oog van God. Vol met zonde, vol met wonden. En dan gaat die naam voor je zo kostbaar worden. Dan wordt die naam voor jou als een geneesmiddel. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Dan wordt die naam van de Heer Jezus voor mij als een olie die mijn zonde, wonden heelt. En dan gaat het verder. Als je nou door genade een kind van God geworden bent. Als je nou door genade gered bent. Dan heb je die olie niet meer nodig. Jawel, jawel. De bruid zegt, die was dus geliefd door de bruidegom. Die zegt, uw naam was een olie. Nee, uw naam is een olie. Daarmee wil ze zeggen, niet alleen in het verleden toen van zondaar tot kind van God werd. Maar ook nu is uw naam als een olie. Wat bedoelt ze daarmee? Niet alleen als je tot bekering komt, maar ook verder. Als je in de omgang met Christus mag leven, dan blijft die naam van Jezus voor jou een olie. Want olie is niet alleen een geneesmiddel. Olie is ook iets wat heerlijk ruikt. He, die uitgestorte olie die gaat geuren. Dan wordt die naam voor jou zo liefelijk. Psalm 135, we hebben het gezongen. Prijs een liefelijke naam. Je gaat er steeds meer in zien. Steeds meer in horen. Steeds meer voor voelen. Steeds meer bijvoelen. Wonderlijke gemeente. Wonderlijke jeugd. Een man die 2000 jaar geleden geleefd heeft. Kinderman geweest is. Maar 33 jaar oud werd. En dat nou die naam. Niet alleen ruist langs de wolken. Maar ook ruist over het hele wereldrond. Toen wij vanmorgen nog op bed lagen, waren ze in Australië en Nieuw-Zeeland al bezig met een kerkdienst om die naam van Jezus te verhogen. En tegen de tijd dat bij ons de kerk uitgaat, dan gaan ze in Amerika, dan komen ze op en dan beginnen ze daar om tot de naam van Jezus samen te komen. En om in zijn naam te bidden en van zijn naam te zingen. Dus van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, na 2000 jaar. Alle andere klinkende namen van grote wetenschappers en theologen en geleerden en politici en keizers, die zijn allemaal vergaan. Maar die naam van Jezus, na 2000 jaar, ruist die nog over het wereldrond. Door die naam word ik behouden. Ik mag vanavond voor u de vredesvlag ontrollen. Ik heb wat vlaggen gezien, gisteren en vandaag. Niet zo heel veel trouwens. Het is hier meer rood en oranje, geloof ik. Maar ik heb toch wat vlaggen gezien. Ik mag vanavond vanaf de kansel, mag ik van u de witte vredesvlag voor u ontrollen. Als je nog niet bekeerd bent. Als je nog niet met God verzoend bent. Dan ontrol ik voor u die witte vlag van de vrede. En midden in die witte vlag staat die naam van Jezus. Geen andere naam waardoor ik moet zalig worden. Niet kan zalig worden. Kijk, daar hebben wij er weer van gemaakt, hè. Bijbel lezen, goed Bijbel lezen. Je hoort wel eens mensen zeggen van mensen, je kan allemaal nog zalig worden, hoor. Je kan allemaal nog zalig worden. Mis. Er staat in de Bijbel, er is geen andere naam onder de hemel gegeven onder de mensen waardoor wij niet kunnen. Waardoor, zegt de schrift, waardoor wij moeten zalig worden. Het is niet alleen maar zo vrijblijvend van mensen, dan kan je allemaal nog zalig worden hoor. Iedereen die hier vanavond zit kan zalig worden. Nee, ik heb een veel belangrijkere boodschap. U moet zalig worden. U mag niet verloren gaan. Ja, maar hoe word ik dat dan, dominee? Geloof in de Heer Jezus Christus. En hij zult zalig worden. Laat je nou eens... Geloof is geen werk dat je moet doen. Het is juist niet doen, laten. Je laten zaligen. Dat is het. Eén naam, één deur waardoor u behouden wordt. Er is maar één arke der verlossing. De wereld verzinkt in de nacht en u erbij. En jij erbij. En hoe word ik nou zalig? Er is maar één arke der verlossing. Er is maar één reddingboot. En dat is Jezus Christus. Om mij van de verlorenheid en van de verdoemenis te redden. Om mij uit de zee van Gods toren te redden. Moet ik behouden worden in die arke der verlossing. Ik denk aan dat vogeltje, een duifje. Toen de ark van Noach op de wateren dobberde, werd er een duifje uitgelaten. En dan staat er van dat duifje, het vond geen rust voor het hol van haar voet. En dan fladdert dat duifje zo weer terug naar die ark. Want daar alleen is het behouden. En dan fladdert het naar de arken, gemeente, en dan zien we dat Mozes zijn hand uitsteekt om dat arme duifje binnen te laten. Weet je wat ik nou hoop vanavond? Dat er veel van die duifjes zitten die geen rust meer kunnen vinden voor het hol van hun zielenvoet. Dominee, niets is er waar ik in kan rusten. In de wereld niet, in uitgaan niet, in stappen niet. In disco's niet, in cafés niet, in godsdienst niet, in kerken niet, in dominees niet. Ik voel me zo onrustig. Dat je nou maar als een duifje mag fladderen naar die ark, naar de Heer Jezus. En als jij naar hem toe gaat, al doe je maar pogingen, dan is die arm van Jezus al uitgestrekt om je binnen te laten. Zo is hij. En daarom staat er dat we nou bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Bij niemand anders. God heeft geen meerdere zonen in zijn schoot. Dat zei Naomi tegen haar schoondochters. Ik heb geen meerdere zonen in mijn schoot. God heeft geen meerdere zonen in zijn schoot. Dat is maar één. En die één is gesteld tot verlosser en redder. Eén. Bij niemand anders enige zaligheid te zoeken. Bij nergens anders is het te zoeken. En nergens anders is het ook te vinden dan alleen bij hem. Bij hem vind ik de rust. Is niet waar? Kinderen van God in ons midden. Bij hem werd de rust geschonken. Toen kreeg u voor het eerst die vrede. Die alle verstand te boven ging. Toen u mocht rusten aan zijn middelaarshart. Bij niemand anders is er enige zaligheid te zoeken of te vinden. Kent u het boek Job een beetje? Moeilijk boek. Er staat ergens in het boek Job een mooie tekst. Daar is in Job 28 is iemand op zoek naar de wijsheid. Om de wijsheid te vinden. En dan zegt de afgrond, ze is bij mij niet. En dan zegt de zee, die wijsheid Gods is bij mij niet. En zo zou je kunnen zeggen van de zaligheid. Als je nou die zaligheid, je behouden is persoonlijk, als je het nou zoekt. Dan zeggen de engelen, ze is bij mij niet. En dan zegt de wet, die zaligheid is bij mij niet. En dan zeggen allerlei dominees en richtingen en kerken, die zaligheid is bij ons niet. Die zaligheid is alleen maar bij Jezus Christus. Ja. Gemeente, dat is mijn prediking, dat is mijn verkondiging. Ik hoop dat u er vanavond zo smult. Heer dominee, u kan mij nooit te veel spreken over de naam van mijn heiland, want hij is mijn lust en mijn lied. Wat is nou een goede preek, mensen? Ouderlingen, wat is nou een goede preek? Weet je wat een goede preek is? Waar die drie stukken in naar voren komen, een goede preek. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Goed. Je zou het ook nog anders kunnen zeggen. Ik hoor aan de andere kant zeggen, weet je wat een goede preek is? Waar die twee wegen worden geleerd. Een brede weg en een smalle weg. Goed. Weet je wat ik vanavond zeg? Zonder minder te doen over wat ik nou net gezegd heb. Natuurlijk de drie stukken, ze moeten aan de orde komen. Natuurlijk die twee wegen. De brede en de smalle weg. Natuurlijk moet u weten waar u op loopt. Maar ik zeg vanavond, die drie stukken, die twee wegen, maar vooral die ene naam. Die ene naam waardoor ik behouden moet worden, dat zit in mijn hart. Dat is de passie van mijn leven en in die naam wil ik roemen. Ja. Nou gemeente, ik moet nog aan vraag 30 beginnen. Een enkel woord nog. We hebben het gehad over die enige unieke zaligmaker. Mag ik tenslotte in de laatste 3 minuten, het kunnen er ook 10 worden. Mag ik in de laatste minuten nog iets zeggen over vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus die hun zaligheid en welvaren. Hun geluk staat er letterlijk, die hun zaligheid en hun geluk. Bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken. Dan staat er nee, maar ze verloochenen met de daad die enige heiland en zaligmaker, of schoon ze hem met de mond roemen. Dat kan dus, dat je hem verloochent met je daad, terwijl je je mond vol hebt van Jezus. Je praat is goed, maar je daad deugt niet. Als ik naar je woorden luister, dan is het goed, maar je praktijk is er niet naar. Dan verloochen je de zaligmaker. En dan staat er zo treffend, want van 2-1... Of Jezus is geen complete, volkomen, perfecte zaligmaker. Of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat om de zaligheid van nodig is. Weet je wat me opvalt? Mag ik dat even nog eruit halen? Dat woordje of. Dat is radicaal. Of hij is het helemaal. Of hij is er helemaal niet, maar hij is er niet half. Geen halve zaligmaker. Of. En weet je wat ik nou zo vaak tegenkom, gemeente? Dat en. En een beetje van de wereld. En een beetje van God. En mijn eigen leven leiden. En toch ook nog af en toe eens een liedje zingen. Of een psalm, of een gospellied. En. En dat is funest. Daar ga je mee verloren. Weet je, hoeveel zijn er nou vanavond? Nou moet je jezelf eens eerlijk onderzoeken. Ouderen en jongeren. Ik en u en jij. Het liefste zouden wij met onze ene been op de smalle weg lopen en met ons andere been op de brede weg. En dan hoop je tegen de tijd dat je nou gaat sterven dat het dan meevalt. Maar ik zeg je vanavond, op grond van het woord, als je nou zo blijft hinken op die twee gedachten, hè, als je nou en een beetje van de Heer en een beetje van de wereld meepakt, dat is een dubbeltje op zijn kant, maar het rolt altijd de verkeerde kant op. Als je zo blijft leven, dan zal je straks de verkeerde kant opvallen. Dat pikt de Heer niet. Of. Wij hebben vaak een Jezus plus. Terwijl de Heer een jaloers God is. En hij zegt, het is mij alleen of helemaal niet. En dat is heel radicaal. En dat is heel scherp. Maar vanuit de liefde kan ik het begrijpen. He, ik zeg in mijn huwelijk ook niet van, nou, ik heb een vrouw voor. En in het weekend een ander. En, dat kan niet. De liefde is jaloers. Of helemaal. Maar geen half hart. Dat kan niet. Gek dat het nou zo vaak zo is, hè. Jezus plus. Geloof en goede werken. Genade en wet. Ik las van de week in de krant ook bij de moslims. We respecteren hen om hun zielen. Maar wat hun leer betreft. Ik las in de krant bij de moslims, als je het nou spreekt over de zaligheid, ook in de Koran. Kunnen moslims zalig worden? Nou, vrouwen sowieso niet, maar mannen wel. Hoe? Nou, de heilige oorlog in de naam van Allah, maar ook, dat wist ik niet. Ze kunnen zalig worden door goede werken en door Allah's barmhartigheid. En dan komt het. Door goede werken en, hè, dus en weer, hè. En door goede werken en door Allah's barmhartigheid. Die barmhartigheid van Allah, die hebben ze nodig, al weten ze nooit zeker of ze daarvoor in aanmerking komen. Dus dan blijft het nog een misschien. Wat is dan het evangelie rijk? Geloof in de Heer Jezus en gij zult, dat is geen misschien. Nee, dat is hij alleen. Hoe komt dat toch dat het en is? Ook in uw leven. Hè? En iets van mezelf. Of je nou leerheilig bent of werkheilig. Ja, geloof alleen. Je moet er ook wat voor doen, zeggen we dan. Hè? Je moet je wel inspannen. Of leerheilig. Dat je zegt, van, nou, ik luister scherp. Kan het goed onderscheiden of het nou helemaal dogmatisch klopt of niet. Mensen, het is Jezus alleen. Heel vaak in de praktijk, ook wat betreft uw gevoelens hoor, uw gevoelens. Heel vaak in de praktijk, dan is het en. Laat ik een voorbeeld geven. Je komt ermee om hoor, en. Je komt ermee om. Laat ik een voorbeeld geven. Kijk, als je aan de ene kant de Heer Jezus gelooft, aan de andere kant toch nog iets extra's wil. Hè? Of het nou een gevoel is, of iets extra's, of een werk, of een inspanning, of een gestalte, of een ervaring, of wat dan ook. Dan sta je als het ware met de ene kant op de vaste oever. En met de andere kant, met je andere voet, sta je op een plank in het water. En met je ene been op die vaste wal. En met je andere been een plank in het water. Weet je wat dan gebeurt? Vroeger of later kantel je het water in. Weet je wat de Heere van ons vraagt? Niks. Alleen dat we niet met één been. Maar dat we nou met al onze beide benen alleen maar rusten op dat volbrachte werk van die volkomen zaligmaker. Vertrouwt u nou op hem geheel en al? Of een beetje? Is het nou een volledig vertrouwen in dat volkomen werk dat hij volbracht heeft waar God is? Wat God voldoende vindt. En u? Ben ik daar nou tevreden mee? Of is er nou toch iets van, ja, maar. Een complete, een volkomen zaligmaker. Dat ik het nou zoek niet meer in mezelf.
maar dat ik het nou zoek en mag vinden, staat er buiten mezelf, mijn zaligheid, mijn leven in hem alleen. Je verloochent de Heer Jezus als je hem niet volledig vertrouwt. Je doet de Vader oneer aan. Hij schonk zijn Zoon. Was dat dan niet genoeg? Je onteert de Heer Jezus die het geroepen heeft volbracht. En je wilt er dan toch nog wat bij doen. Hebben, voelen, menen. En je verwoest jezelf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Of. Het is of voor of tegen. Het is of ja of nee. Maar niet dat een beetje. Ik wil dat met nadruk op jullie, op uw hart binden. Het is één van tweeën. Het is of koud of heet. Of je bent een vijand van Jezus. Of je staat in vuur en vlam voor hem. Maar dat half bakken, daar heb ik niks aan. Daar heb ik niks aan. Al die kerkgangers die maar een beetje dat half bakken, dat is alleen maar ballast. Je gaat toch verloren als je zo blijft leven. Waarom trek je dan niet gelijk de wereld in? Word dan maar helemaal koud. Ga dan maar weg. Maar dat stijgerwerk, dat halve, omdat geloosheid, een beetje dit en een beetje dat, een beetje warm en een beetje koud, omdat geloosheid, zegt Jezus, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dat is wat. Ziet u, gemeente, of. Laat ik het nou eens simpel zo mogen zeggen. Ik eindig. Er staat in de laatste zin die nou Jezus met een waar geloof aannemen. En in hem alles vinden, alles. Mijn redding, mijn heil, mijn zekerheid, mijn heiligheid, mijn zaligheid, mijn eer, mijn heerlijkheid. Die nou in hem alles hebben. Hoe kan ik in hem nou alles krijgen? Als ik hem met een waar geloof aannem. Weet je wat er letterlijk staat in de grondtekst? Dat moeten we even van me aannemen. Er staat letterlijk in de grondtekst een woord wat betekent, je armen om hem heen slaan. Dat is het. Je armen, stel je nou eens voor, hè. Wie zou dat nou doen vanavond? Nou sta ik hier te preken, 3 kwartier. Maar stel je voor dat nou de koning zelf in ons midden kwam. Dat de Heer Jezus nou in het midden ging staan. Zoals dat was met paas. Hij kwam en hij stond in het midden. Wie zou er dan wegvluchten? En wie zou hem nou omhelzen? Wie zou er van u vanavond, dan zou de Heer Jezus nou zelf eens komen, in ons midden komen te staan. Wie zou naar hem toe rennen? En zou zijn voeten omhelzen? Wie? Dat is geloof. Dominee, ik weet het niet zeker, maar al zou dat nou zo zijn, dan zou ik geen mensen meer zien, maar dan zou ik hem niet om zijn hals durven vallen, maar ik zou zijn voeten vastpakken. Ik zou ze nooit meer loslaten. Dat is geloof. Dan heb u geloof. Al zou je niet wegrennen, en al zou je ook niet blijven zitten in je bank, maar al zou je naar hem toe vluchten, dan heb u echt geloof. Die hem omhelst. Zijn soms van die eenvoudige dingen, hè, gemeente. Dat je op je fietsje zit en dat je soms iets ziet van ja, dat is het. Toen ik hierover nadacht in de voorbereiding, toen dacht ik aan een gebeurtenis of situatie in mijn vorige gemeente. Daar had je, in mijn vorige gemeente had je de Boerenbond. Ik weet niet of dat hier, weet je wat de Boerenbond is? Dat is zo'n, daar kan je allerlei thuisspullen krijgen, geloof ik, van alles en nog wat. Oké, de Boerenbond. En nou, tegenover was een verpleeghuis. En daar zat ik natuurlijk nog wel eens een keer. En toen reed ik een keer op mijn fietsje daar naartoe. En toen zag ik aan de ingang van die Boerenbond zag ik een heel groot poster staan. Een billboard. En op die poster stond een lammetje. En je zag dat lammetje dat een kind zijn armpjes legde om dat lammetje. Toen dacht ik bij mezelf, dat is het. Dat is het. Het Lam van God. En nou kan je er veel of weinig over zeggen, maar geloof is dit. Als dat Lam van God in het midden wordt verkondigd, dan zou ik mijn armen wel om hem heen willen slaan. En dan zou ik hem wel een kus willen geven. Jij ook? dan is Jezus je dierbaar geworden. Als ik dan aan je vraag, wie is Jezus nou voor jou? Dan zeg je niet niks. Dan zeg je niet iets. Dan zeg je niet veel. Maar dan mag je door genade zeggen, de Heer Jezus, in één woord. Die is voor mij alles. Amen.